Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed om hier te zijn vanmorgen. Ik weet niet wie u bent. En u weet waarschijnlijk ook niet wie ik ben. Een aantal mensen hier die ken ik. Ik zag vanmorgen bij verrassing ineens een aantal mensen op de parkeerplaats die bij ons uit Valthermond komen. Ik ben hier vandaag voor het eerst. Jerry heeft jullie al even welkom gegeten, maar ik mag het ook vanaf mijn kant doen. Ik kan dus niet aan uw gezicht zien of u te gast bent. Of dat u hier al uw hele leven lang naar de kerk gaat. Dat u vandaag voor het eerst bent of dat u toevallig met iemand bent meegekomen. Maar u mag weten dat u welkom bent. U mag weten dat God u kent. En ik hoop ook dat u God kent. En zo niet, dan is daar ook vandaag de gelegenheid voor om hem beter te leren kennen. Ik wil graag beginnen met een stil gebed om u een persoonlijk moment met de Heer te geven. En daarna wil ik de dienst graag openen. Vader in de hemel, zo komen we op dit moment bij u. We willen een moment nemen, Heer, voor ons ieder persoonlijk om bij u te komen en onze woorden aan u uit te spreken, de woorden van ons hart. En komt u in ons midden. Ja, Vader God, we zijn hier niet zomaar vanmorgen. We zijn hier niet omdat het weer zondag is. We zijn hier niet uit sleur. Heer, we zijn hier omdat u hier bent. Omdat u onze Vader bent. Omdat u ons wilt ontmoeten, Heer. En we willen u ontmoeten. We willen uw woord openen. We willen ook vooral ons hart openen. Heer, we willen horen wat u tot ons te zeggen hebt door de liederen heen, door het woord heen. Door elkaar heen, Heer. We mogen elkaar wijzen op u. We mogen elkaar ondersteunen. We mogen elkaar helpen u te zien. We mogen uw koninkrijk bouwen. We willen u zegen vragen vanmorgen, Vader. Of alles wat gezegd of gezongen of gesproken wordt, gedaan wordt, Heer, dat het tot eer zal zijn van u. Tot opbouw van de gemeente. Tot eer van uw naam. Amen.
En dan gaan we verder met het kindermoment.
Zo, nou, ik vind het helemaal niet leuk, hoor.
Ik heb helemaal geen zin meer in.
Nee. Je wil me niet eens helpen.
Ja, maar elke keer op weer topo heb ik net alles geleerd. Dan moet ik jou helpen. Je kunt ook helemaal niet onthouden waar alles ligt.
Nee, maar het... Nou, hè. Ja. Ik snap helemaal niks van die zon. En dan vraag je om hulp, maar dan heb je in één keer gewoon geen zin.
Nee, ik wil dat niet elke keer, hoor. Maar ja, aan één kant is het wel belangrijk dat je wel topo kent natuurlijk. Maar als je naar Groningen moet en je gaat de verkeerde kant op.
Ja, of ja. Naar Valthermond of zo.
Ja, yes. Ja. Valthermond, wat is er in Valthermond?
Meneer de dominee.
Oké. Oh, misschien is dat wel heel gezellig om daar een keer heen te gaan.
Nee, misschien kunnen wij wel een keer heen. Met z'n tweeën zo.
Oh, dat is wel weer gezellig zijn. Ja. Ja, want... Ja, en ik zit net te denken, eigenlijk moet je elkaar wel helpen, hè?
Ja, maar ik snap jou ook wel, hoor.
Ja.
Want dat is topo. En dan moet je mij ook nog helpen. Want ja, ik snap er ook nou meestal niet zo heel veel van.
Ja.
Dus als de meester nog vraagt, ik heb hier 12 snoepjes. En ik eet er 3 op. Hoeveel snoepjes heb ik dan? Nou ja, ik zeg niks, want ik eet ze allemaal op.
Ja, kijk, ja, en zo blijft het best een beetje lastig, hè? Oh.
Hm. Heb jij het ook zo warm?
Ja.
Heb je krokodil of zo?
Het is wel een beetje...
Oh man, hartstikke warm.
Ja, maar ja, de koster helpt ons daarmee. Ja. Dat we lekker warm hebben. Als we het heel koud hadden, was ook weer niks.
Oh ja, dan zat hier met een winterjas aan.
Ja.
Er zijn veel mensen die elkaar helpen, hè?
Ja, best.
Wij helpen elkaar, maar ook de koster helpt ons. Dat het lekker warm is.
Mm-hmm.
Of juist misschien... Gewoon lekker fris, als we dat willen.
Ja.
Ja.
En de muziekgroep om nieuwe liedjes te leren.
Ja, dus echt wel mensen helpen elkaar. Hé, maar we hebben nu elkaar geholpen, doen wij, gewoon in de kerk. Maar wij hebben toch ook buiten de kerk mensen geholpen? Want de Heere God zegt altijd, je moet elkaar helpen. Ja, als we alleen elkaar in de kerk helpen, dan... Nou, ja, dan moet ook aan andere mensen laten zien dat God van ze houdt, toch?
Ja, en je kunt ook mensen helpen die heel ver weg zijn. Hè?
Ja.
Die je eigenlijk niet eens kunt zien. Weet je, we hadden operatie schoenendoos.
Weet schoenendoos?
Ja.
Oh, ik dacht al, hebben we niemand van Haren of zo hier?
Nee, joh.
Dat was Capino, maar in de kerk, maar er waren schoenendozen.
Ja, daar gingen we spullen in doen voor kindertjes heel ver weg.
Oh ja. Oh, dus dat zat erin.
Mm-hmm. Ja, daar kon je schoolspullen in doen. En zeep en een tandenborstel en zo. En een leuke knuffel.
Oh.
En soms wel iets van jezelf. Maar dat was best wel moeilijk hoor. Want dan zei mama, nu moet je een heel lief knuffeltje van jezelf in die doos doen. Maar dat is voor een kindje die misschien helemaal niks heeft.
Nee.
En weet je, er zijn ook foto's van gemaakt, hè?
Oh ja?
Zullen we die nog even samen kijken?
Ja, is goed, is goed.
Moeten we even meneer Boelo vragen bij de beamer?
Ja.
Wilt u die foto's wel even laten zien? Van die schoenendozen?
Oh ja. Ik kijk wel op de televisie op het balkon.
Oké.
Okay. Oh ja, wauw. De hele tafel vol.
Oh, mooi. Die knuffel is leuk met het hondje. Ja. Oh, die wou ik ook wel.
Ja. Wauw. Wauw. De hele kofferbak vol.
59 dozen vol.
Wauw. Dus we konden 59 kinderen blij maken.
Echt wel.
En wat is dit dan?
Oh, toen ging een juf, die ging ze naar wilde vangen.
Wilde vangen. Heb je dat ook gehad met Topo?
Nou, gelukkig wel, joh.
Ja, gelukkig.
Ja, die juf ook, anders wist niet waar ze heen moest rijden. En die mevrouw daar, die zei, vorige keer hadden we 1000 dozen.
Duizend. Wow.
Weet je wat? Alle kinderen van de basisscholen in Delfzijl, dat is iets meer dan 1000. Dus dan zouden al die kinderen een doos kunnen krijgen.
Dat is echt heel erg mooi.
Heel veel. Oh, en die juf, joh, die was zo blij. Die ging elke keer weer naar de Action of spullen te halen. Ze zeiden, mevrouw...
Je fokje bedoel je?
Oh, ja, joh.
Ja,
die,
ja, dan wou we de hele maand droog brood eten natuurlijk, maar dat geeft niks.
Ja.
Heb je de kinderen geholpen?
Ja, daar word ik zo blij van. Nou, dan
en anders mag je fokje wel bij mij een broodje komen eten, hoor.
Oh, dat zou ze gezellig vinden. Ja. Joh, top.
Ik mag wel, hoor.
Daar zal ik wel even tegen haar zeggen. Dan.
Ja, is goed.
Ja, bij de exje zei, dan bent u daar alweer, mevrouw.
Ah, ja, werkt u hier of zo?
Ik zou daar wel willen werken. Jo. En weet je, daar gaat straks ook nog een heel mooi lied zingen. En dat is ook weer over de liefde van de Heer Jezus voor ons. En voor alle mensen en voor alle kinderen, diep als de zee. Weet je hoe diep de zee soms kan zijn?
Ja, dat heb ik geleerd op school. Ja. Volgens mij 6 kilometer of zo.
Oh, nog meer, joh.
Nog meer?
Ja, dat, bij China, daar is het heel diep.
Bij China?
Bijna 11. Oh, je weet ook niet waar China ligt. Aan de andere kant van de wereld, joh.
Oké, maar waarom hebben ze hier een restaurant dan?
Ja, Omdat ze denken dat wij dat ook wel heel lekker vinden.
Oh ja, misschien dus kan ik daar wel met je fokje heen.
Oh ja, dat zou wel fijn zijn. Dan een hele week droog brood. Dat is vast wel lekker. Ja, een beetje Baby Pangang of zo.
Maar 11 kilometer, wow, dat is heel diep.
En weet je hoe hoog een vliegtuig gaat? Want de Heer Jezus, zijn liefde is zo hoog als de lucht.
10.000 voet.
10.000 voet?
10.000 keer 30 centimeter.
Oh, dat is wel een lastige som.
Hoeveel is dat?
Dat is heel veel, hoor.
Ja, dat is heel veel.
Ja, je moet niet van die moeilijke vragen stellen, hoor. Dat weet ik niet. Maar we kunnen er wel van zingen.
Ja, want zoveel houdt God van ons.
Ja, daar word je blij van, hè.
Ja, ik ben onze ruzie al lang weer vergeten.
Oh, gelukkig. Ja, het is ook niet leuk om ruzie met jou te hebben, maar eigenlijk ben je wel mijn beste vriend,
ja,
hè.
Ja. Hé, maar zullen we afspreken? Ik help jou met Topo.
Mm-hmm.
En jij helpt mij met de sommen.
Ja, oké, doen we dat.
Is goed.
En dan gaan we zingen. En dan is er nog een gebed voor ons. Dan gaan we naar de zondagsschool, oké?
Ja, is goed.
Nou, top. Gaan we dat doen?
Ja, is goed. Nou, tot straks allemaal.
Doei, doei. Doei.
Thank you.
En dan gaan we een gebed vragen voor de kinderen, maar ook voor de tieners, want die hebben vanochtend hun tienerochtend. Dus laten we met elkaar gaan bidden. Lieve Vader, God in de hemel, Heer, we danken u dat u zoveel van ons houdt. Vader, we kunnen ons dat soms niet voorstellen, Heer, hoeveel u van ons houdt. Maar ja, zo diep als de zee, zo hoog als de lucht, Vader, wat houdt u veel van ons. En daar danken we u voor. Heer, en u bent altijd bij ons. En ik wil u vragen of u ook bij de kinderen wil zijn, Heer, die vanochtend naar hun eigen dienst toe gaan. Wilt u maken dat ze het fijn mogen hebben met elkaar. Maar Heer, ik wil u ook bidden voor de tieners die zometeen hun tienerochtend hebben. Wilt u ook met hen meegaan, Heer? Wilt u de leiding zegenen in dit alles, Heer? En ja, wilt u maken dat ze het gezellig hebben, maar dat ze bovenal ook over u mogen horen? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan wij verder met elkaar met het zingen van een aantal liederen. Het thema van vanmorgen is: wij zijn meer dan overwinnaars. Winnen is in een strijd de overhand krijgen. Maar het bijzondere is dat wij daar in dit geval helemaal niks voor hebben hoeven doen. God bedacht een plan, want hij zag de mensen op de wereld ten onder gaan. En van hem vervreemden door de listen van de duivel. Hij moest in die strijd weer de overhand krijgen. En het kon maar op één manier. Zijn geliefde zoon naar deze wereld sturen om te sterven aan een kruis. En alle ellende en zonde van deze wereld op zich te nemen. God deed dat omdat hij zoveel van ons houdt. Maar hij vraagt wel van ons dat we dan geloven dat Jezus dat ook voor ons deed. En het wil niet zeggen dat we geen strijd meer zullen kennen. Maar wel dat we in die strijd kunnen zorgen dat Jezus de overhand krijgt. Omdat wij hem toelaten in ons hart. En hij ons dan kan helpen wanneer we ons richten op hem. Jezus is onze grote overwinnaar. En in hem en met hem mogen wij meer dan overwinnaars zijn. Wanneer je dit gelooft en wanneer je dit voelt met je hart. Nou, zing dan ook de volgende liederen die we gaan zingen. Met je hart naar hem. En dan mag ieder op zijn eigen manier laten zien, ja, hoe dankbaar je hiervoor bent. Het eerste lied wat we gaan zingen is Ja, God is goed. Het is maar een heel kort liedje, maar we zingen hem 3 keer. De eerste keer zingen de mannen hem, de tweede keer de vrouwen en de derde keer zingen we met z'n allen. Het tweede lied wat we dan gaan zingen is Kom en laat ons prijzen, de God van alle eeuwen. Vader van de schepping, Heer van zee en land. Eer en verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. En als derde en laatste lied zingen we Lam van God, o heilig Lam van God, zegevierend voor altijd, de overwinning werd een feit. U komt toe, aanbidding, eer en wijsheid, sterkte en macht. Laten we dat gaan zingen met elkaar.
Yeah.
mijn moment nemen van gebed en van voorbeden. Mag ik u daarin voorgaan? Heer Vader, we willen u danken, Heer, voor wie u bent. We hebben gezongen dat u overwinnaar bent. Hier, u hebt overwonnen. U hebt de kloof overbrugd. Uw bloed is vergoten, Heer, en wij mogen uw kinderen zijn. U bent onze hemelse Vader. En we zijn u dankbaar, Heer, dat we dat mogen beleiden. We zijn u dankbaar dat we hier vanmorgen zijn. Gewoon mogen zijn in vrijheid. Heer, dat we ons geloof kunnen beleiden. Dat we elkaar mogen ondersteunen. Dat we dat gewoon in vrijheid kunnen doen. Dat we gewoon bijeen mogen komen in een gebouw. Zonder de angst op te worden gepakt. Of te worden gearresteerd. Heer, wat geeft ons dat maximale mogelijkheden om uw woord te beleven. Maar ook om uw woord te verspreiden. Uw liefde te verspreiden. Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente. Voor de taak die ze hebben in Delfzijl en omgeving. Heer, ik wil u bidden dat ze dat licht ook zullen zijn. Heer, dat ze hun geloof uit zullen dragen. En het licht zullen laten zien hier wat u bent. Het licht wat u gebracht heeft in deze wereld. Heer, ik wil u bidden voor elk lid van deze gemeente. Elke vriend persoonlijk die hier bij deze gemeente betrokken is. Voor het kennenwerk, voor de oudsteraad, voor de problemen die ze hebben, voor de dingen die erop hen afkomen, voor de issues die spelen, voor de problemen, Heer, die ze het hoofd moeten bieden. Heer, en ja, we weten dat we in een gebroken wereld leven, dat er soms heel wat op ons afkomt, maar dan mogen we ook weten dat u onze hemelse Vader bent, die zijn oor naar ons neigt en die met ons begaan is en die betrokken is bij elk detail in ons leven. Heer, ik wil u bidden voor het kennenwerk van deze gemeente, Heer. Ik geniet van de poppenkast en ik geniet ook dat die kleine kinderen al mogen weten, Heer, wie u bent. Heer, ik wil u bidden voor de tieners, voor de jeugd, voor de dingen die ze daar doen. Heer, voor alle andere taken. Heer, we zijn u dankbaar, Heer, dat we als gemeente met elkaar, en of we nu Baptist heten of dat er een ander etiket op zit, Heer, dat we met elkaar eenheid mogen vormen, uw licht mogen verspreiden. Heer, ik wil u bidden voor de zieken. Heer, we weten dat uw striemen ons genezing hebben gebracht. En we mogen onze zieken bij u brengen. Heer, en hoewel we weten dat we in een gebroken wereld leven, willen we toch voor ze bidden. Willen we bidden voor genezing. Willen we bidden voor kracht en steun en troost. Heer, we willen bidden voor de zuster van wie een stukje huid is weggehaald en wat nu kwaadaardig blijkt. En ja, we weten welke spanning dat het oproept. En we willen bidden voor kracht en rust en troost. En we willen eigenlijk bidden gewoon ook concreet voor dat het goed zal zijn. Heer, we willen danken voor de operatie van die andere zuster, dat het goed is gegaan. Heer, en zo hebben we misschien meer zieken in ons midden waarvan we het niet weten of die we eigenlijk een beetje zijn vergeten. En ja, misschien zijn er zieken, misschien hebben we problemen waarvan we het niet eens weten dat ze spelen. Heer, maar u kent ons. U kent ons beter dan dat we onszelf kennen. U kent ons bij naam. U weet wat ons bezighoudt. U kent ons lichaam. Heer, en we brengen het allemaal bij u. We vragen daar rust over. En we willen erop vertrouwen, Heer, dat u weggaat en u wil daarin doet. In Jezus' naam. Amen. We willen nog zingen het lied. Het liederen voor gemeentezang 401. Jezus, u mijn kracht en leven. En daarna willen we Gods woord openen.
Yeah.
We willen Gods woord openen vanmorgen en luisteren wat Gods geest tot ons te zeggen heeft. We gaan een stukje lezen uit Romeinen 8 en zuster Dita Nijp, die zal dat gaan doen.
Romeinen 8, vanaf vers 6 tot en met 9. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. En dan Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag en nacht gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles, glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Dankjewel. Meer dan overwinnaar. Hou dat even vast. Dat is het thema van morgen. Misschien goed dat ik even iets meer over mezelf vertel, want ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik ben de gast. Nou, wie is Gert Stap? Ik kom uit Valthermond. Ik woon in Valthermond, dus ik ben getrouwd met Danielle. We hebben kinderen, Jessica en Ruben. En in het dagelijks leven ben ik projectleider bij een bouwbedrijf. Ik dien de gemeente in Valthermond, de plaatselijke baptistengemeente, die mag ik inmiddels al meer dan 25 jaar dienen in diverse functies. Nou, weet u een klein beetje wie u voor u heeft vanmorgen. Thema, meer dan overwinnaar. Vers 37 van wat we hebben gelezen uit Romeinen 8. Wij zegevieren in dit alles glansrijk. En in de NBG-vertaling staat, we hebben de NBV gelezen, maar in de NBG staat, in dit alles zijn we meer dan overwinnaar. We hebben gezongen, Jezus, gij mijn kracht en leven, ik zal met u verwinnaar zijn. Ik zal met u overwinnaar zijn. Jezus overwon op Golgotha. Hij heeft daar de duivel de kop vermorzeld. Dat was de duivel al voorspeld in het hof tegen de slang. Jezus heeft dat gedaan, hij heeft daar de dood overwonnen. In Jezus heeft God ons alles geschonken. Door hem hebben we nieuw leven. En met hem zijn we geen winnaar, zijn we geen overwinnaar. Met hem zijn we meer dan overwinnaar. Dat zijn hele grote woorden, mijn broeder en zuster vanmorgen. Daar mogen we vanuit leven. En weet je wat mooi is? Ik ben hier dan te gast, maar ik ben hier voor het eerst. We dienen dezelfde God. Op dit moment komt ook in Valthermond komt de baptistengemeente samen en er zullen overal heel veel op dit moment diensten zijn. En wat u mooi is, zoals ik hier vanmorgen binnenkom en achter de bid stond en de manier waarop we met elkaar praten, er is erkenning. Er is erkenning als broer en zus. Er is erkenning dat we dezelfde God dienen. Dat merken we in de liederen, dat merk ik in de liederen, dat merken we in de gebeden. We zijn broer en zus. Broer en zus, aardse broer en zus, hebben altijd een sterke band. Ik weet niet of u wel eens het programma Vermist kijkt, of DNA Onbekend, of Spoorloos. En dan zien we soms dat mensen bereid zijn om jarenlang te zoeken naar die ene broer of zus die ergens moet zijn. En als die dan gevonden is, dan vallen op dat moment twee totaal elkaar onbekende mensen elkaar soms huilend in de armen. Zo sterk is de bloedband tussen broer en zus. Ook wij hebben een bloedband met elkaar. En dat is niet het bloed wat door onze aderen stroomt, door ons lichaam stroomt. Maar de bloedband die wij met elkaar hebben, is het bloed wat vergoten is op Golgotha. Dat is het vergoten bloed van de Heere Jezus. En omdat God onze Vader is, maakt dat bloed ons tot broers en zussen. We hebben gezongen, Abba Vader, wij zijn uw dochters en uw zonen. Broers en zussen zijn we van elkaar. Wij hebben een soort bloedband en dat kun je voelen als je als christenen bij elkaar bent. Ik kan me herinneren dat we ergens in 2005 waren op vakantie in Tsjechië. Ik weet niet of je wel eens in Tsjechië geweest bent. Nou, je verstaat er echt helemaal niks van. We hadden via de website van de Unie van Baptistengemeente hadden we de zusterorganisatie even opgezocht in Tsjechië. En even de dichtstbijzijnde gemeente bij ons vakantieadres. En we komen in een klein kerkje, 50 mensen. En ja, je verstaat er echt helemaal niets van. En er komen ineens twee gezinnen binnen met 4 kinderen totaal. En de mensen schrokken een beetje. En op het moment dat ik er binnenkom, zie ik daar achter op de wand, achter op het podium, aan de muur, daar stond in het Tsjechisch, Jezu. En dan kon ik het even niet lezen. En dan stond daar een aantal woorden, een zin in 3 delen. En het middelste stond Pravda. En Pravda, dat betekent waarheid. Dat was ook de naam van de Russische staatskrant in de Koude Oorlog, Pravda. Dus ik zag die zin, ik zag het ritme, ik zag de lengte van die zin. Ik denk, daar staat, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En op dat moment weet ik wat deze gemeente daar achter op die wand heeft laten zetten. Dat staat ook in mijn hart. En dit zijn mijn broers en zussen. En op dat moment, de liederen die gezongen worden en de bekende klanken die je hoort. Het zijn Johannes de Heer liederen of het zijn andere liederen. Maar je hoort bekende liederen. En je weet, dit zijn mijn broeders en zusters. Dit zijn de mensen waarmee ik straks een eeuwig leven mag delen. Het schept een band. Ik was een keer met een collega op pad. En hij gooide de kofferbak open. En ik zie daar een bekkentas liggen. Bekkens, dit zijn bekkens. Dus ik zag dat liggen en hey, zeg ik tegen hem, je bent drummer. Ja, zegt hij. Ik zeg, hey, speel ook in de band of zo? Ja, hij zegt, ik speel in de huisband van onze kerk. Oh, ik zeg, dat is interessant, ik ook. Ik ben ook drummer, in Valtemont. Ik zeg, naar welke kerk ga je dan? Hij zegt, dat maakt toch niet uit? Ik zei, hoezo, ik kan toch wel vertellen naar welke kerk je gaat? Nee, zei, dat maakt niet uit. Ik ben een kind van God. Hij was christelijk geïnformeerd. Enorme fijne collega. Maar je herkende elkaar gewoon op de manier waarop je praat. En op de manier waarop je als collega's met elkaar omgaat. Je herkent elkaar als broer en zus. Wij hebben een geweldige samenwerking, toch even noemen. Een geweldige samenwerking met de PKN-gemeenten in onze dorpen. Wij hebben een leerhuis opgezet door Maurits Lut, de dominee, de voorganger van de Baptistengemeente in Tweedijkstolbond. En wij hebben met 3 baptistengemeenten en de 3 PKN-gemeenten in die dorpen hebben we een samenwerking. Een leerhuis noemen we dat. En we doen met elkaar doen we bijbelstudies. En het is geweldig om in te mogen zoomen op hetgene wat ons bindt. Heel veel kerkmuren hebben we met elkaar opgebouwd. Maar het is mooi om ook in het leerhuis te zien wat ons bindt. En niet wat ons verdeelt. We hebben een band als broers en zussen. Er staat in 1 Johannes 5 vers 12, wie de zoon heeft, heeft het leven. Er staat niet, wie baptist is, heeft het leven. Of wie vrij baptist is, of unibaptist heeft het leven. Of wie christelijk gereformeerd, of vol evangelie, half vol evangelie, heeft het leven. Half volle melk. Het bloed van Jezus, dat heeft ons gered. Niet onze kerkelijke achtergrond, niet onze bijbelkennis, niet onze werken. Jezus heeft het allemaal verbracht op Golgotha. Hij heeft de duivel de wapens afgepakt, hij heeft de sleutels van het dodenrijk opgeëist en hij is overwinnaar. Bent u gered door het bloed? Dan mag u een overwinningsleven leiden. Dan bent u bevrijd. En dan zijn we terug bij het thema, meer dan overwinnaar. Paulus die vertelt waarom we overwinnaar zijn. We hebben het gelezen, Romeinen 8 vanaf vers 38. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus broeder en zuster, meer dan overwinnaar, houdt niet in, nooit geen problemen meer. Maar veel meer dat we door onze nieuwe status in Christus daar op een andere manier mee om mogen gaan. En de vraag die vanmorgen voor ligt is deze. Leidt u een overwinningsleven? Leid jij een leven waarin je vrij bent van angst, van schuldgevoel, van depressie, van minderwaardigheid, van een negatief zelfbeeld? Van wraakgevoelens, et cetera. We hebben gelezen Romeinen 8. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Vers 8 is dat. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. En de vraag is, laat jij je leiden door de omstandigheden? Laat jij je leiden door de dingen die jou in je leven zijn overkomen? Hobbel je misschien achter de feiten aan? Of laat jij je leiden door Gods geest die in jou woont? Als jij de Heer Jezus kent. En daar hebben we kennelijk een keuze in, volgens Paulus. U laat u leiden door de geest, zegt hij tegen de gemeente. De vraag is, laten we dat ook? Laten we ons leiden door de geest? Of hobbelen we achter de omstandigheden aan zoals ze ons overkomen? Heel veel christenen die proberen een overwinningsleven te leiden door het weren van kwaad of ongeluk. En dan worden we hele krampachtige christenen. Want we leven in een gebroken wereld met dood en verdriet. Misschien draagt u een kruisje om uw hals. Heel veel ongelovigen die dragen in elk geval ook een kruis. En heel veel ongelovigen hebben een soort bijgeloof. Alsof dat kruis hun zou weren van ongeluk of verdriet. Het is een soort amulet tegen het kwaad. Ons kruis, het kruis wat u misschien draagt, en ons kruis is een symbool van de overwinning. Maar het kruis werkt niet als een amulet. Jezus als verlosser kennen is niet de garantie dat u geen tegenspoed of onheil treft. En we gaan leren van een voorval in Israël. En we gaan het straks even lezen. We gaan eerst de aanloop even bekijken, want dit is wat er aan de hand is. Dit is wat er gebeurde. Het is ongeveer 1000 jaar voor Christus. Israël die zit zowel geestelijk als politiek in een soort vacuüm. Samson was de laatste richter geweest. En de priester Eli, die dienst doet in de tabernakel, die is oud. Hij is bijna blind en hij is geestelijk uitgeblust. En zijn twee zonen, Hofni en Pinegas, die zijn priesters in de tabernakel. Maar die maken er een potje van. Ze misbruiken hun priesterambt. Ze eten van het offervlees. Ze beroven God. En ze gaan naar bed met de vrouwen die dienst doen in de tabernakel. Dit is tempelprostitutie. Door die twee priesters. Door de zonen van Eli. En het verhaal wat we zometeen gaan lezen. Dat speelt zich dus af in die periode. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er terwijl dit allemaal aan de gang is? Israël die levert een veldslag met de Filistijnen en ze verliezen 4000 man. En Israël vraagt zich af, hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij deze veldslag, hoe kunnen we het onderspit nou delven? Want wij zijn toch het volk van God. Wij hebben toch die machtige God. Die God die ons uit Egypte heeft geleid. Die God die Egypte heeft getroffen en Farao met die plagen. Die God die bij ons is. Hoe kan het nou dat wij zijn verslagen? En dan is er iemand die bedenkt iets. Die zegt van, Wij moeten de ark van God, die moeten we hebben in de strijd. De ark des verbonds. U kent het wel, die kist waar twee van die gerubs, gouden gerubsen op zaten. En God die troont op de ark, zegt hij, tussen de gerubs. En iemand die heeft gezegd, wij moeten die ark, die nemen we mee in de strijd. En als wij die ark bij ons hebben, dan is God zelf bij ons. En dan gaan we die strijd winnen. En op het moment dat voorstel wordt gedaan, dan begint het hele volk Israël, dat begint te juichen. En ze hebben de crux, ze weten, dat moeten we doen. We gaan met de ark gaan we de strijd aan en dan gaan we winnen. En dat gejuich van de Israëlieten, dat wordt opgepakt in het kamp van de Filistijnen wat verderop is. En de Filistijnen, ze krijgen het ook ter oren door een spion. Die vertelt hen, ze nemen de ark mee. En de Filistijnen, die worden me daar een potje bang. Die zeggen van, maar nu gaan we eraan. Nu hebben ze hun God mee. En in het hele Oude Testament kom je telkens tegen dat al die volkeren rondom Israël, ze een enorm ontzag hebben voor die God van Israël. Want ze kennen de geschiedenis vanuit Egypte, met de plagen en noem maar op. Dus in die Filistijnen, die zeggen van, zeggen ze, we gaan eraan. Wees moedig, vecht dapper, ga er tegenin. We zullen verliezen, maar dit wordt een zware strijd. En wat doen de Filistijnen? Ze vallen maar alvast aan. En er wordt een zware slag geleverd. En wat dacht u wie er won? De Filistijnen. De Filistijnen die wonnen die slag. De ark des verbonds als een soort mascotte werd ingezet. God kijkt niet wat er om je nek hangt. God kijkt naar wat er in je hart leeft. In Jesaja 29 vers 13 er staat, dit volk nadert mij slechts met woorden en eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen. God kijkt niet of je christelijk bent opgevoed. Hij kijkt niet naar je afkomst, hij kijkt niet naar welke kerk je gaat en of je naar de kerk gaat. God kijkt niet naar etiketjes, hij is niet geïnteresseerd in tradities. Hij kijkt naar ons hart. En je kan enorm je best doen in deze gemeente. En dat moet je ook zeker doen en dat moet je ook zeker blijven doen. Maar God wil allereerst jouw hart. Hij wil allereerst jouw hart. En daar komt het op aan bij een overwinningsleven. En of je nou oud bent, jong, man, vrouw, lang of kort christen. Israël die leidt een enorme nederlaag op dat moment. Ze verliezen 30.000 man. En dat niet alleen. De ark komt in Filistijns bezit. Ook dat nog. De zonen van Eli die vinden in diezelfde strijd de dood. Gods volk is compleet verslagen. En ze worden onderdrukt. 20 jaar lang. Mijn broeder en zuster, het is heel goed mogelijk dat u een kind van God bent, maar dat u geen overwinningsleven leidt. U kunt trouw naar de kerk gaan, u kunt een belangrijke taak hebben, u kunt veel vrije tijd opofferen, maar toch in een vicieuze cirkel zijn geraakt. En misschien hebt u het gevoel heel ver van die overwinning af te staan. En misschien al vele jaren lang. En kortom, in plaats van meer dan overwinnaar, voelt u zich nog minder dan een verliezer. En als dat lang duurt, dan ga je twijfelen aan Gods kracht. Waar is God? Waar is zijn kracht? Is die er nog wel? Dan ga je de deur openen voor twijfel. En als je de deur opent voor twijfel, dan glipt die oude slang, de duivel, mee naar binnen. Waar ging dat nou mis met Israël? Waar ging dat nou mis? Laten we nou eens kijken hoe dat verder ging. Want al die 20 jaar dat Israël onderdrukt werd, was God wel degelijk bezig met een plan. God was wel uit beeld, maar achter de schermen ging hij door. God gaat door achter de schermen, achter de coulissen van uw leven, ook als u zijn aanwezigheid, zijn kracht niet ervaart. En de profeet Samuel, die komt in beeld. U kent de profeet Samuel wellicht. Dat is die jongeman die als jongeman al heel vroeg de stem van God moest leren verstaan. In de tempel, naast zijn mentor Eli. En we gaan lezen. 1 Samuel 7, vers 2 tot en met 14. Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kiriat Jearim was overgebracht. Wel 20 jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de Heer. Heel herkenbaar. Als ons leven is vastgelopen, ja, dan gaan we bidden. Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de Heer. dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Dus deden de Israëlieten de Baals en Astartes weg en dienen alleen nog de Heer. Toen zei Samuel, laat iedereen aan Mispa komen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de Heer uitgoten en vasten de hele dag. Ze erkenden, we hebben tegen de Heer gezondigd. Zo gaf Samuel in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. Ze zeiden tegen Samuel, laat ons niet in de steek en roep voor ons de Heer, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen. Samuel nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als brandoffer aan de Heer op. Hij riep de Heer om hulp voor Israël en de Heer verhoorde hem. Tot zover even. Samuel nam een lammetje en offerde het. Er moest bloed vloeien. Er moest bloed vloeien. Dat is belangrijk. Want zonder bloed is er geen overwinning. En Israël, er zijn duizenden dieren, duizenden onschuldige lammeren en dieren zijn geofferd. Steeds opnieuw stierf een onschuldig lam voor de zonde en voor de schuld van het volk. Totdat Jezus stierf. Als Jezus door Johannes de Doper gedoopt wordt en hij loopt naar Johannes toe, zegt Johannes tegen hem, zie daar het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus Jezus, die moest, het bloed van Jezus moest vloeien. Dat was het aandeel wat daar gebeurde op dat moment. Dat was het aandeel van God. Nu kijken we naar ons aandeel. Dat is vers 3 eigenlijk. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Zonder bloed geen overwinning, broeder en zuster. Zonder bloed geen overwinning. Maar de kracht van het bloed zal niet kunnen werken in uw leven als u uw zonden niet beleidt. Als u de moderne Baals en Astartes niet wegdoet uit uw leven, onze zonden, onze moderne afgoden. Het offer van God, dat is groot genoeg. Dat is krachtig genoeg. Dat is het punt niet. Israël werd niet verslagen omdat de Filistijnen sterker waren. God kan wel Filistijnen verslaan. In Jesaja 59, daar staat vers 1. Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Dit zijn harde woorden. Dus Israël, ze werden niet verslagen door een verkeerde strategie, door een slechte communicatie, door een verkeerde strijdketen, door met een verkeerde vlag te zwaaien. Ze werden niet eens verslagen door de duivel of door de demonen. Israël werd verslagen door hun eigen zonden. Het waren hun eigen zonden die hen de nederlaag brachten. Ik denk dat dit de boodschap is van morgen. Onze grootste vijand zijn onze zonden. Onze wil die zich niet laat leiden door de wil van God waar we van hebben gelezen. De grootste bedreiging voor ons overwinningsleven zijn onze eigen zonden. Niet de wereld. Niet de zorgen van alle dag. Ook niet de duivel en zijn demonen. Want Jezus is daar overwinnaar over. Hij heeft de Satan ontroond, ontwapend. Onze eigen zonden staan vaak die overwinning in de weg. Ze staan tussen ons en God in. Ze verstoren en vertroebelen de relatie met God. Waardoor we God soms niet zien, niet ervaren. En het is belangrijk om daarmee af te rekenen. Niet alleen die grote zonden, maar vooral ook die kleine zonden. Die er zijn ingeslopen, die we een beetje normaal zijn gaan vinden. Of waarvan we denken van, ach, maakt dat nou zoveel uit? Als het u werkelijk ernst is, zei Samuel tegen Israël, stop dan met die afgoderij. En als het ons werkelijk ernst is, broeders en zusters, en als we werkelijk dat overwinningsleven willen leiden, inclusief mezelf, het is een serieuze zaak, dan moeten we stoppen met zonden, groot en klein, met liegen, met manipulatie, met roddel, met hoogmoed, met zelfgenoegzaamheid, jezelf beter vinden dan een ander. Stop ermee. Stop met je dubbele agenda, met je verborgen motieven, met je valse voorwenselen, met je halve waarheden. Stop met je geheime gedachten en fantasieën en weg met die foute foto's op je smartphone en beleid het niet alleen, maar stop ermee. Doe het weg uit je leven. Jezus die zegt, als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk hem uit. En natuurlijk bedoelt Jezus dat niet letterlijk, want niemand van ons die zou ogen of handen over hebben. Maar hij bedoelt maar, als je echt wilt breken met een zonde, maak er dan radicale metten mee. Doe het weg. Doe het weg uit je leven. En als we dat doen, broeders en zusters, dan gaat de kracht van het bloed werken in ons leven, mensen. We gaan lezen wat er gebeurde, wat er op dat moment gebeurde. Vers 10 gaan we verder. Terwijl Samuel nog met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen donderde de Heer met luide stem tegen de Filistijnen en zaaide zoveel verwarring dat ze tegen Israël wel het onderspit moesten delven. De Israëlieten zetten vanuit Mispa de achtervolging in en dreven hen terug tot onder Betkar. Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Ebenezer. Want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. De Filistijnen moesten zich gewonnen geven en waagden het niet nog eens op het grondgebied van Israël te komen. Zolang Samuel leefde, hield de Heer de Filistijnen in bedwang. Het gehele gebied van Ekron tot Gat werd door Israël op de Filistijnen heroverd. En ook met de Amorieten was de vrede. Na 20 jaar onderdrukking was alleen Gods stem al genoeg voor een mega overwinning. En het offer was nog niet eens voltooid. Samuel was nog bezig, maar de intenties waren voldoende. God keek naar hun hart, God keek naar hun intenties. En dit keer veroverde Israël er zelfs land bij. En was de vrede, zolang Samuel nog leefde. En nu veroverden ze dat gebied zelfs zonder ark. Hebben ze de overwinning zonder ark bereikt. Ze waren zeg maar meer dan overwinnaar. Hoe kwam dat? Omdat de lijn naar God weer helemaal open was. En geen verstopping meer. Het hele kanaal, het hele communicatiekanaal was weer schoon. Als God spreekt in ons leven, als wij hem de ruimte geven om te spreken in ons leven, dan gebeurt er wat, mensen. Dan gebeurt er wat. Maar onze zonden, die leggen hem vaak het zwijgen op. En aldus geven wij de duivel voet. Jezus zegt, geef de duivel geen voet. Geef hem geen platform waarop hij zijn werk kan doen. Verschaf hem geen toegang. En als we dat wel doen, dan zijn we binnen de kortste keer weer een verliezer. Ik ken u niet. Maar misschien heeft God u al hele lange, misschien heeft u God al lange tijd geleden het zwijgen opgelegd. Misschien al jaren terug. Misschien zwijgt God al heel lang. Hè? De vraag is even vanmorgen, wordt het niet tijd om hem weer te laten spreken? Wordt het niet eens tijd om dan opruiming te houden in je leven? En dat de donder van zijn stem de duivel op de loop jaagt. En misschien moeten we ons niet langer verschuilen achter van alles en nog wat. Achter onze ouders of onze opvoeding. Achter je slechte jeugd. En blijf er niet in hangen wat die ene leraar je misschien heeft aangedaan of die foute oom. Ik denk dat het belangrijk is dat we onze zonden belijden die we allemaal hebben. Niemand van ons is perfect. Want het bloed van Jezus verslaat elke vijand. En engelen beginnen dan voor je te vechten. We gaan zo meteen zingen. Daar is kracht. Daar is kracht in het bloed. En misschien hebt u in uw leven die kracht verloren. Maak dan ernst met de zonden in uw leven. En dan zegt u misschien, oké. Morgen begin ik. Nu, vandaag, begint de rest van uw leven. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, zegt het spreekwoord. Maar vandaag begint de rest van uw leven. Niet morgen, maar nu. En u bepaalt in grote lijnen hoe dat eruit gaat zien. Met welke intenties, broeders en zusters, willen we vandaag deze zaal verlaten? Is dat als een klagende verliezer? Of toch maar liever als een juichende overwinnaar? Als het u werkelijk ernst is, is daar kracht in het bloed. Maar die keus is aan u. Amen. We gaan dat lied zingen. Opwekking 446 is het. Zullen we nog een moment nemen voor gebed en om de Heer te vragen om de toepassing van deze boodschap vanmorgen in ons leven uit te dragen en toe te passen. Ja, Vader, we hebben uw woord geopend en de boodschap was duidelijk. Er is kracht in het bloed. Er is heel veel kracht in het bloed. Heer, maar het zijn ook vaak onze zonden die die kracht weer teniet doen. Heer, we lezen in uw woord dat u om onze ongerechtigheden bent verbrijzeld. Om onze overtredingen bent doorboord. Heer, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op u was en daardoor uw striemen ons genezing is geworden. Heer, u hebt een enorm groot offer gebracht op Golgotha. Een enorm groot offer, Heer, waardoor wij als overwinnaar uit de strijd zijn gekomen en vandaar het ook mogen leven. Heer, maar het zijn onze zonden die tussen u en onszelf instaan. Het zijn onze zonden die vaak onze relatie vertroebelen en verstoren. En Heer, we willen op dit moment bidden, Heer, dat we vandaag misschien een klein begin mogen maken met het afrekenen met zonden, met een oude verslaving, met dingen waar we maar niet van loskomen. Dingen die ons beletten om dat overwinningsleven te gaan leiden. Misschien zaken uit het verleden, iets wat ons is aangedaan, wraak of verbitterheid die speelt. Heer, we leven in een gebroken wereld en we doen elkaar soms zoveel aan. Heer, maar we mogen weten dat op het moment als we uw kracht in ons leven laten werken, dat als we uw stem in ons leven laten spreken, dat daar heel veel kracht is en dat uw stem elke vijand op de loop jaagt. Heer, het is mijn gebed voor mezelf en voor al deze mensen hier vanmorgen, dat we vanuit die kracht zullen kunnen leven. Dat we vandaag een klein begin kunnen maken om vanuit die kracht te leven. En dat onze omgeving zal kunnen zien dat we veranderen. Dat ze zien dat we iets hebben. Iets hebben wat een ander niet heeft. Heer, dat we een licht bij ons hebben wat een groter verschil maakt tussen alle andere lichten in deze wereld. Dat we een stem in ons hebben dat een groot verschil maakt met alle andere stemmen in deze wereld. Heer, ik wil u bidden of u met uw Heilige Geest ons wilt leiden, in ons hart wilt komen, aan ons wilt werken. Opdat dit allemaal zal gebeuren, in Jezus' naam. Amen. We gaan nog zingen het lied 763 uit Opwekking, Ik heb u nodig. En het lijkt me goed om dat staande te gaan doen en daarna willen we de zegen uitspreken. Thank you. Zullen we gaan vragen om de zegen? Ja, Heer, we hebben u nodig. We kunnen ons heel flink doen. Alsof we heel wat zijn. Heer, maar we hebben u nodig. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Heer, we kunnen niet zonder u. Heer, willen we als mens tot ons doel komen, willen we datgene kunnen bereiken wat u voor ogen heeft, dan hebben we u nodig. Willen we overwinnaar zijn, we hebben u nodig. Heer, we hebben u nodig om af te rekenen met al die zaken die tussen ons en u instaan. Heer, en ik wil bidden om uw zegen. Heer, want zonder uw zegen kunnen we niets. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost en nabijheid en hulp en leiding van de Heilige Geest zij en met jullie blijven totdat Hij komt. Amen. Mensen, we gaan er juichend uit vandaag. We gaan een heel lied zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars.